Vorige week was het nieuws misschien een beetje op de achtergrond dat er 3 keer meer EU-middelen naar nucleair onderzoek gaan dan naar hernieuwbare energie.
Ja.
Wat heb je daarover te vertellen?
Ik heb onderzoek gedaan. Er zijn dus twee soorten, ik zou zeggen, subsidiepotten voor onderzoek en ontwikkeling. Er is er één voor het normaal onderzoek en ontwikkeling, de normale research and development. Wat ik daar gezien heb is dat daar er wel een toename is aan het toebedelen van middelen naar hernieuwbare energiebronnen. Ik denk dat dat absoluut een goede zaak is. En als Groenen zijn we daar heel blij mee, hebben we daar ook hard voor gevochten, hebben we ook amendementen ingediend in het Europees Parlement. We hebben die ook binnengehaald, dus dat was zeer positief. Maar als je dan kijkt wat er ook van middelen in het tweede onderzoeksprogramma, en dat is dan Euratom.
Ja, maar eventjes terug, dat is een stijging van 450 miljoen euro naar 1,8 miljard euro. Is dat...
Ja, dat klopt. Ja. Dus dat is toch wel substantieel. Mm-hmm. Maar natuurlijk, als je dan ziet dat in het andere programma Euratom de middelen naar kernenergie in vergelijking met de andere middelen, die de cijfers die u zojuist noemt, zo aanzienlijk hoger zijn, dus tot 3 maal toe hoger, dan moet je natuurlijk toch wel besluit nemen dat nog altijd de Europese Unie massaal inzet op kernenergie, op kernfusie ook, en niet op de energiebronnen van de toekomst, die niet eindig zijn, met name de hernieuwbare energiebronnen.
Ja, want dat gaat over bijna 4 miljard euro, zie ik.
Ja.
En dan vraag ik me af, is dat inderdaad niet vooral fusie?
Een groot deel gaat ervan naar fusie, naar het ITER-project in Carradage, in Frankrijk. Dat is dus iets anders dan kernenergie. Hè. Ik bedoel, dat is geen kernsplitsing, dat gaat om kernfusie. Maar wat mij daar in bezorgd maakt, is... Ik heb onlangs nog een boekje van professor Emiel van Broekhoven gelezen over energie, geschreven in eind van de jaren 70. Daar wordt ook het hele fusieproject als de energie en de proper energie van de toekomst gemaakt. En in dat boekje zegt professor Van Broekhoven op een bepaald moment, dat is voorzien voor het eerste kwart van de volgende eeuw. Ik stel vast dat wij nu in 2007 leven en dat alle energie-experten die met dat onderzoek bezig zijn, ook zelf toegeven dat er geen spectaculaire resultaten mogen verwacht worden voor 2050. Ja. En ondertussen blijft men maar financieren. Ik denk dat dat niet de goede manier is. Ik denk... Uiteindelijk, wat is fusie? Dat is eigenlijk het proces van wat er zich nu in de zon afspeelt. Mm-hmm. Nabootsen op een beperktere schaal. Maar nu laat ons gewoon de energie die op ons afkomt via de zon, laat ons die positief gebruiken via hernieuwbare energiebronnen. Dat is dan meer dan zonne-energie. Hè? Dat is ook windenergie, dat is getijdenenergie. Dan heb je ook nog andere vormen, zoals warmtekrachtkoppeling, met een enorm potentieel. Laat ons daarop inzetten, laat ons daarop moderniseren. En laat ons ervoor zorgen dat we die eindige energiebronnen niet langer nodig hebben.
Ja, ik denk, blijkbaar is het probleem dat de twee een beetje aan elkaar gekoppeld zijn, maar stel nu dat het los van elkaar zou staan, zijn jullie in principe voor fusie? Want technisch weet ik niet, zijn er ook, ik ken er niks van eigenlijk, zijn er ook afvalproblemen en zo?
Als het zou bestaan en het vindt plaats onder alles wat is aangekondigd en het is een schone vorm van energie die niet eindig is, waarom zouden wij daar dan niet voor zijn? Ik bedoel, natuurlijk zijn we daarvoor. Alleen zitten we natuurlijk nu in de hele context van energiebevoorrading tussen nu en laat ons zeggen, de tweede helft van deze eeuw. Met wat allemaal is aangekondigd rond fusie, het debat nu over de verlenging van langer openhouden van de kerncentrales. Daarmee los je natuurlijk het probleem niet op van de voorziening tussen nu en, laten we zeggen, 2050. En die discussie kan alleen maar mijns inziens en volgens de Groenen opgelost worden door massaal in te zetten op energiebesparing, op energieefficiëntie en op het verder ontwikkelen van hernieuwbare energiebronnen. Hernieuwbare energiebronnen die trouwens een redelijk en een reëel resultaat afleveren. Als we, nu is er al voldoende capaciteit in hernieuwbare energiebronnen in ons land voorradig om de moment dat we doel 1 sluiten in 2015, om die capaciteit op te vangen. Dus het is kwestie van dat je daarop inzet. En door wat de CD&V nu doet, terug de twijfel zaaien over zouden we toch die kerncentrales niet open houden, zouden we niet denken toch aan het bouwen van nieuwe centrales, dan neem je de druk weg op iedereen binnen de markt die bezig is naar het ontwikkelen van die hernieuwbare energiebronnen en maak je dus ook de kans dat dat echt slaagt, die kans verklein je ontzettend daardoor. En dat vind ik eigenlijk een redelijk schandalige en ook amorele houding.
Nu, ik hoor het woord energiebesparingen vallen. Dat doet mij altijd denken, dat wordt de private consument, de particulier, altijd een beetje geculpabiliseerd.
Nee.
Zo komt dat over bij het electoraat.
De energiebesparing gaat naar alle gebruikers van energie. We moeten weten, kijken. En dat maakt ons toch ook wel wezenlijk verschillend van alle andere politieke fracties in dit land, of alle andere politieke fracties. We leven op één aarde. En er zijn geen twee of geen drie aardes voorhanden om levensstijlen te ontwikkelen zoals wij die nu ontwikkelen. Dus we zullen een stuk moeten besparen. Dat hoeft daarom niet te zijn een inlevering op comfort, maar dat is op een verstandigere manier omgaan met energie. Waarom bijvoorbeeld, ik bedoel een klein zaakje, iedereen heeft een gsm, heeft een oplader van een gsm. Hoeveel mensen laten die oplader niet gewoon in het stopcontact steken? Dat verbruikt energie. Al de standby functies van computers, van televisies, dat kost verschrikkelijk veel energie.
Als je daarom bespaart, kan je
een ontzettend potentieel benutten. De energie die het schoonst is de energie die bespaard wordt en die je niet moet gebruiken.
Ja, ik begrijp het best. Het gaat weer naar de individuele consument en dat is nodig. Maar de grote spelers, ik denk maar de grote industrie hier in Antwerpse haven alleen al, dat zijn de grote verbruikers en vervuilers in zaken energie.
Dat klopt. Maar ook zij doen inspanningen. U zal er mij niet van verdenken dat ik een vriendje ben van BASF, een chemiebedrijf. Maar BASF doet een belangrijke inspanning via warmtekrachtkoppeling, via een aantal hasgestookte centrales die zeer milieuvriendelijk werken overigens. Dus zij doen inspanningen. En het klopt inderdaad dat het niet alleen de individuen zijn, maar dat het ook de industrie is, dat het ook de vervoersmaatschappijen zijn die er zullen moeten voor zorgen dat iedereen zijn bijdrage levert in die besparing. Het gaat dan niet alleen over besparing van geen energie gebruiken waar het niet nodig is, maar het gaat ook over energieefficiëntie. Ik wacht al jarenlang, het is technisch mogelijk op een wagen die met minder dan 3 liter brandstof rijdt per 100 kilometer. Waarom komt die er niet? Omdat er andere belangen zijn, omdat de olieindustrie zijn olie kwijt wil, omdat iedere liter die verbruikt wordt winst oplevert. En dan moeten we dus toch ook durven zeggen dat
de kern van de zaak dus.
Dat geen verstandige omgaan is met eindige bronnen. Ik zeg het, als we allemaal zouden leven zoals we blijven leven op de wereld, zoals dat wij nu leven, dan zijn er geen twee, geen drie, maar vijf aardes nodig. Ja. En is er niets. We kunnen de tijd dat we dachten dat we gingen kunnen kolonies bouwen op de maan of op Mars, die gedachten leven misschien nog wel bij enkelingen, maar ik denk niet dat we flinke delen van de wereldbevolking via raketten op de maan of op Mars zullen krijgen om ons energieprobleem op te lossen.
Oké.
Okay.
We zijn een stukje verwijderd van het Europees energiebeleid.
Ja.
We zitten op Mars, maar ik... Ja. Ik wil eventjes teruggaan naar die 4 miljard euro die voor nucleair is. Een groot stuk daarvan is fusie.
Ja.
Is dat dan het meeste? Is eigenlijk het echte kernsplitsing gedeelte dan klein?
Het is kleiner dan wat er nu voor fusie wordt besteed, maar het is groter dan wat er voor hernieuwbare energiebronnen wordt besteed. Mm-hmm. En de cijfers die ik vorige week naar boven heb gehaald, draaien over de plan en de afspraken die er gemaakt zijn voor de periode 2007-2013, dus de komende 6 jaar. Maar wie de rekening maakt, en die is gemaakt van wat er gebeurd is de voorbije 20, 25, 30 jaar, die zal zien dat, de cijfers heb ik hier nu niet voor mij liggen, ja. Maar die zal zien dat als je de vergelijking maakt, inzet op hernieuwbare energiebronnen en dan echte kernsplitsing, ja. Dat de factor 1 op 40 is misschien, of 1 op 50, ja, de massale keuze voor kernsplitsing. En waarbij er nog steeds, ondanks het massale onderzoek, er nog steeds geen oplossing is voor het kernafval.
Ja, ja, ja. Ik kom nu een beetje bij kernlobby in Europa. Ik vond een document van de commissie van 2002, een green paper, geschreven door de commissaris Fernando Esteban.
Ja.
En dacht wel dat er daar op het einde stond, we moeten de kernoptie open houden.
Dat is officieel beleid van de Europese Commissie. Hè. Ik bedoel, in die zin komen we nu ook een beetje in de actualiteit. Volgende week zal de Europese Commissie drie documenten voorleggen aan het parlement en aan de Raad van Ministers van Energie. Waar er één ook gaat over de energiemix. En waarbij men inderdaad het beleid aanhoudt, zoals men het steeds heeft gezegd. We moeten alle opties openlaten. Maar waarbij ik vind dat allemaal mooi, alle opties openhouden.
Maar merkt u die kernlobby macht?
Wel, de kern, daar wou ik toe komen. Men houdt officieel alle opties open, maar men zet qua financiële middelen alles in de voorbije 50 jaar, laat ons zeggen, op kernsplitsing. Ja. En nu ook de jongste tijd in kernfusie, maar vooral kernsplitsing.
Ja, en ziet u als parlementslid, Europees parlementslid, ziet u dat die lobbyisten daar de deuren plat lopen of niet? Of
dat ik bedoel, de kernlobby is alomtegenwoordig. En wie lid is van de Energiecommissie van het Europees Parlement, ziet de lobbyisten passeren van... Een bedrijf dat bijvoorbeeld zeer actief is in lobbying op dit gebied is EDF, Electricité de France, ja. Suez uiteraard. We zien ook wat Electrabel doet in ons eigen land. Denk maar aan de commissie, aan meneer Dazeleer, die nu een studie heeft gepresenteerd over kernenergie, over de optie of faal dat niet kerncentrales in België moeten gesloten worden. Wel, nu, hij is de voorzitter van een energieinstituut aan de Universiteit van Leuven. Het is totaal onduidelijk hoe dat energieinstituut wordt gefinancierd. Ik heb 3 maanden geleden aan de rector van de Universiteit van Leuven een brief geschreven met de vraag of hij mij de manier waarop dit instituut van de Leuvense Universiteit wordt gefinancierd, of hij mij dat kan meedelen. Ik heb sinds 3 maanden stuur ik iedere week een herinneringsbrief. Ik krijg daar geen antwoord op.
Dat is dus, interessant.
De rector van de Leuvense Universiteit zal volgende week, want volgende week is de kerstvakantie gedaan, en zal nog voor zijn studenten hun eerste examens afleggen, opnieuw een briefje en opnieuw een mail in zijn bus krijgen met de vraag te antwoorden op, ik denk, een zeer democratische vraag. Ja.